Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 76, de versen 1 en 2. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. En daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. We zingen van Psalm 76, de versen 1 en 2. We lezen uit Gods woord Exodus 2, de versen 1 tot en met 10. En we zingen naar de schriftlezing Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Psalm 119, vers 84. Zingen we naar de schriftlezing en daarna doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen Exodus 2. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg ze hem 3 maanden. Doch als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam ze voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen ze het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond ze haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen ze het opendeed, zo zag ze dat knechtje. En ziet het jongske weende. En ze werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde. En ze zeiden, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen. En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoog het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht ze tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. Tot zover de schriftlezing. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, onze tekst is uit Hebreeën 11. De zendbrief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11. En dan vers 23 van dat hoofdstuk. Vers 23, daar zegt Gods woord, door het geloof werd Mozes toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kindeke schoon was, en ze vreesden het gebod des konings niet. Tot zover. We willen hier samen bidden. Heere, wat bent u goed voor ons. Wat wilt u veel werk aan ons besteden. Ook op deze dag. Voor de tweede maal op deze zondag mogen wij hier samen zijn in dit bedehuis. Opnieuw, samen verenigd, rondom uw woord. Dat een kracht Gods tot zaligheid is. Voor een iegelijk die gelooft. Rondom uw woord, waardoor gij, God de Heilige Geest, dat geloof wilt werken, dat oprechte geloof, dat door de liefde is werkende. En wij bidden van u, Heere, wil daartoe dat woord zegenen. Door uw Heilige Geest in ons hart indragen, opdat het daar zijn wederbarende, zijn vernieuwende werking en kracht mag doen. Wil gij ons de kracht van dat woord door uw Geest rijk doen ervaren tot bekering van onbekeerden, ook tot onderwijzing van uw kinderen, tot vertroosting van bedroefden naar u, tot bemoediging van degene die met een verlangend hart zo van verre kunnen staan. Heere, breng ze naderbij. En wil gij ze door uw Heilige Geest zo overreden, zo te sterk worden, dat alle dammen en dijken van ongeloof en van wantrouwen doorbroken mogen worden, om zich onbedongen te laten zinken op Christus en op zijn volbracht werk. Het is toch uw eigen werk, God de Heilige Geest, om Christus te verheerlijken, om plaats te maken voor hem, om aan hem te verbinden, om uit hem te doen leven, om Christus gestalte te doen krijgen in het leven van hen voor wie hij zijn bloed stortte op Golgotha, opdat ze in een leven van heiligmaking mogen wandelen, vruchten voorbrengend, waarin gij, o God, verheerlijkt wordt. Dat is toch het doel van uw vernieuwend werk, dat er vruchten worden afgeworpen tot uw eer. Met dat doel hebt gij eens de mens geschapen, dat hij als uw beelddrager in alles uw eer zou bedoelen. En met datzelfde doel herschept en vernieuwt gij ook zondaren, opdat ze weer mensen Gods zouden worden, tot alle goed werk volmaakt toegerust. En Heere, gij weet wat al uw kinderen nodig hebben. Gij weet waar ze gelegerd zijn, in welke omstandigheden ze verkeren. Ach, wellicht zijn ze die met een biddend hart naar uw huis kwamen. Heere, zoudt u mij eens een Elim willen bereiden, een oase in de woestijn, om een ogenblik te mogen uitrusten onder de palmbomen, bij de waterfonteinen, om uw liefdesuitlatingen weer eens gevoelig te mogen ervaren. Om met nieuwe kracht en met nieuwe moed de woestijnreis voor te zetten met Kanaan in het oog en in het hart. Heere, schenk ons uw zegen in het luisteren, in het spreken, in al onze verrichtingen. Wil ook nu Satan schelden, opdat die boze vijand ons niet enig hinder doet. Zegen al het werk in uw koninkrijk. Gij hebt uw kerk de opdracht gegeven om het woord dat gij haar hebt toevertrouwd door te geven. Predik het evangelie aan alle creaturen. Ook dat uw kerk daarin getrouw mag zijn. Zegen daartoe de arbeid van zending, van evangelisatie, de verkondiging van het evangelie onder de Joden, in Israël en daarbuiten. Heere, wil gij wegen openen om velen met dat evangelie der zaligheid te bereiken. En geef dat uw kerk ook in getrouwheid dat woord mag doorgeven. Dat woord recht snijdend. Om zonde en genade voor te stellen. De rijkdom van uw genade in Christus. Tegen die zwarte achtergrond van onze verlorenheid. O, dan schitteren uw deugden. Geef genade om in getrouwheid wet en evangelie te prediken. Maar dan de wet als dienstmaagd van het evangelie. De wetstafelen. Die werden bewaard in de ark. Onder het verzoendeksel. Waarop het bloed der verzoening gesprengd werd. Dat heen wees naar het bloed van Golgotha. Heere, gedenk land en volk. Gedenk onze overheden, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Onze volksvertegenwoordiging dragen we aan u op. Inzonderheid ook diegenen die nog begeren uit te komen voor de waarheid van uw woord en van uw heilzame inzettingen in het bewandelen waarvan alleen uw zegen verwacht mag worden. We dragen ons vorstenhuis aan u op. Deze wereld waarin zoveel nood is, wat heeft de zonde wat teweeg gebracht? O God, uw ogen doorlopen toch de ganse aarde. Zegen de pogingen om die nood enigszins te lenigen. En de organisaties die zich daarmee bezighouden, dragen we aan u op. Heere, gij hebt uw kerk leren bidden. Uw koninkrijk komen. Doe het komen, Heere. En geef dat uw kerk met en door en met de Heilige Geest mag bidden. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. En dat wij van die bruidskerk een levend lidmaat mogen zijn of worden om het eeuwig te blijven. Heere, zie in gunst op ons van boven. Alles wat wij van u vragen, is van onze kant verzondigd. Maar zoudt gij ons in Christus een alles vervullend God willen zijn, een schuldvergevend ontfermer, uit genade alleen. Amen. Met u krijgt gelegenheid uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. De Heere zegen u en uw gaven. We zingen van Psalm 18, de versen 8 en 10. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen. Oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gehoud u rein bij hen die rein zijn. Maar verkeerden toont gij u een worstelaar. En het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Psalm 18, de versen 8 en 10.
Thank you.
En we zingen in aansluiting op de preekse Psalm 45, vers 1. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kindje schoon was. Ze vreesden het gebod des konings niet. Een woord uit dat rijke hoofdstuk Hebreeën 11. En in die wolk van geloofsgetuigen die daar genoemd worden, treffen we dus ook aan de ouders van Mozes, Amram en Jochebed. En we verplaatsen ons in onze gedachten dan ook naar het vruchtbare land Gozen in Egypte, dat al geruime tijd bewoond wordt door het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Maar er is wel heel veel veranderd sinds de oude vader Jacob zich hier voor het eerst ging vestigen met zijn 70 kinderen en kleinkinderen. Dat was de tijd waarin Jozef nog onderkoning was van Egypte. Maar wat is er sindsdien ontzaglijk veel veranderd? Waar is nu nog de dankbaarheid voor wat Jozef voor Egypte heeft mogen betekenen? Zijn naam is door de massa allang vergeten. En Egypte wordt geregeerd door een farao die Jozef niet gekend heeft. En de vrije herderstam van vroeger is in Egypte geworden een slavenvolk van metselaars en steenbranders. Ze bouwen aan de schatsteden voor farao, Pitom en Raamses. Maar ze bouwen wel met bloed en tranen. Egypte is voor Israël in feite niet anders geworden dan 1 tichelovens waarin ze dag en nacht geblakerd worden. Nee, de farao die nu regeert eert de nagedachtenis van Jozef allerminst, integendeel. De Israëlieten, toen nog de Hebreeën genoemd, daar in het land Gozen, die nemen namelijk bijzonder snel in aantal toe. En die groei van Israël, die maakt farao bang. Hij denkt, hoe zal het gaan wanneer die vreemdelingen binnen mijn grenzen bij een mogelijke oorlog eens de zijde van de vijanden zouden kiezen? En zouden ze door hun snelle groei niet overmoedig worden om straks de Egyptenaren zelf uit Egypte te verdrijven? En er zijn al veel te veel Hebreeën om ze zonder gevaar te verdelgen. Maar dan zal farao toch met alle mogelijke middelen die hem ten dienste staan proberen hun verdere ontwikkeling tegen te houden. En farao laat de lasten voor de Egyptenaren telkens zwaarder worden. En dan rijpt bij farao dat gruwelijke plan om de jongetjes die bij de Hebreeën geboren worden al bij hun geboorte te vermoorden. Gelukkig vrezen de vroedvrouwen die de Hebreeënen bij het baren naast bijstaan de Heere. En daarom weigeren ze aan dat gruwelijke plan van farao mee te werken. Maar dan maakt Farao openlijk zijn besluit bekend dat al de pasgeboren jongetjes van Israël in de Nijl moeten worden geworpen, zodat ze verdrinken of een prooi worden voor de krokodillen die in de Nijl veelvuldig voorkwamen. O gemeente, is het niet verschrikkelijk? Of wij zien hier hoe het slangenzaad bezig is om de komst van het vrouwenzaad tegen te houden. Immers wanneer het de helse farao gelukt om de Israëlieten daar in Egypte, in dat land Gozen, als het ware dood te drukken, dan zal de Christus niet kunnen komen, die immers in dat volk besloten was en eenmaal uit dat volk geboren moest worden. En dat zou betekenen dat het slangenzaad, dat de duivel de strijd tegen God voorgoed zou hebben gewonnen. Want hoewel Farao dat uiteraard niet weet, is dat toch de achtergrond van zijn besluit dat hem door Satan is ingegeven. Daarom is bij dit ontzaglijk gebeuren het allervreselijkste, nee, nog niet eens dat klagen en kermen van die vele Israëlieten in het land Gozen. Maar het allervreselijkste is het zwijgen van één, namelijk van God, die toch eens in Berseba aan Jacob beloofde: vrees niet om af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk maken. En zie dan nu eens wat er van dat nageslacht van Jacob geworden is. Is er geen reden voor de klacht? De Heere heeft ons vergeten. De Heere heeft ons verlaten. En dat duurt maar geen dagen en geen jaren, maar eeuwen. Het wordt wel heel donker en bang. En de Heere grijpt maar niet in. Heeft hij dan toch vergeten genadig te zijn? En zullen zijn beloftenissen voor altoos een vervulling missen? Maar nee, duizendmaal nee. De Heere geeft de ziel van zijn tortelduif niet over aan het wild gedier dat niets in het woen ontziet. Maar zo handelt de Heere, juist om straks zijn almacht des te rijker te laten schitteren. Hij waakt over zijn volk. En al wordt de tichelovens van de beproeving, bij wijze van spreken, ook zevenmaal heter gestookt, maar de graden van de hitte worden door de Heere zelf gemeten, geteld en getemperd. De Heere laat de boosheid tijdelijk toenemen, maar om haar straks des te dieper te vernederen. Terwijl Farao bouwt aan zijn schatsteden, bouwt hij aan zijn eigen ondergang. En terwijl Israël wankelt aan de rand van een gapende afgrond, daar wordt in alle stilte Mozes geboren. Mozes. Als we die naam noemen. Hoe is het dan niet, geliefden, alsof we aan een nachtdonkere hemel een heldere zonnestraal zien doorbreken. Oh nee, dat betekent niet dat daarmee alle nevelen meteen zijn opgetrokken. Verre van dat, want let dan maar eens op die verborgen worsteling waarvan onze tekst toch spreekt. En we verplaatsen ons daartoe naar het, ik mag wel zeggen, bloeiend gezin van Amram uit de stam van Levi. Het is tweemaal waren Amram en zijn vrouw Jochebed door de Heere verblijd met kinderzegen. Een meisje en een jongen, Mirjam en Aaron. En u hoopt Jochebed voor de derde keer moeder te worden. Maar wat moet er in haar zijn omgegaan bij de gedachte dat dat wrede bevel van Farao ook haar kind zou kunnen treffen. En wie zal zeggen of zij met haar man de Heere niet vurig hebben gebeden dat zij het leven maar mocht schenken aan een meisje, een dochtertje. Maar God heeft het anders en daarom ook beter beschikt. Nou, gemeente, de eerste schreien van een pasgeboren kindje, dat klinkt toch elk ouderpaar als muziek in de oren. Niet waar? Maar zouden Amram en Jochebed het niet hebben gehoord als een doodvonnis? En wat zal het eerste lachje op het gezichtje van de kleine Mozes bij de ouders voor gedachten hebben opgeroepen? Zal hun kindje straks niet moeten sterven in de Nijl? Maar nee, daar kan en daar wil Jochebed niet aan denken. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen zou over de vrucht van haar schoot. En vader Amram staat hierin volledig naast zijn vrouw. Onze tekst spreekt heel nadrukkelijk van de ouders. En deze ouders die kunnen en die mogen hun kindje niet verdrinken. Of het als een prooi aan de krokodillen geven. Ondanks het bevel van Farao staat er zo heerlijk. Ze vreesden het bevel des konings niet. Gemeente, het is waar, Gods woord zegt ons dat wij onze overheden moeten gehoorzamen. En dat mag zeker ook in onze tijd wel heel sterk benadrukt worden. In onze tijd waarin het gezag over heel de linie in de crisis is. De criminaliteit die neemt angstwekkende vormen aan. Hoeveel jongeren spotten niet met elk ouderlijk gezag, met het gezag van onderwijzend personeel op de scholen. Hoeveel van het onderwijzend personeel zouden morgen aan morgen niet als met lood in de schoenen naar school gaan? Hoeveel jongeren spotten niet met het gezag van de overheden, door wier hand het God belieft ons te regeren? Door wier hand het God belieft? Maar dat wenst men juist niet te erkennen. En wat afval van de hoge God, dat moet vallen. In Romeinen 13, daar wordt heel nadrukkelijk gesproken over het gezag van de overheid als Gods dienares. En dan zet dat hoofdstuk in met de woorden: alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat hij zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. En waar dat verwerpen van het gezag van de wettige overheid op uitloopt. Och, denk dan maar aan Openbaringen 13. Waar we lezen dat de gehele aarde zich verwonderde achter het beest, de antichrist. Vreest God, eert de koning. Dat zegt Gods woord, maar dan wel in die volgorde. Vreest God, dat gaat voorop. Vreest God. En als dan de koning, zeg maar de overheid, wetten uitvaardigt die uitdrukkelijk tegen Gods geboden ingaan, ja, dan geldt het dat we goden meer hebben te gehoorzamen dan de mensen. Wel nu, dat doen Amram en Jochebed. Ze vrezen God. En daarom vrezen ze het gebod van de koning van de farao niet. De koning staat hoog en hij is zeer te vrezen. Maar hoger staat God. En Amram en Jochebed weten dat ze goden meer moeten gehoorzamen dan farao. En hun ouderliefde, die wordt beheerst en geregeld door hun godsvrucht. En dat koninklijk bevel strijdt immers tegen de uitdrukkelijke wil van God. Die zegt: gij zult niet doden. En daarom mogen zij dat bevel van farao niet opvolgen, al zou het hunzelf het leven kosten. Geliefden, hoe gelukkig te prijzen zijn de gezinnen waarvan de ouders God vrezen. O zeker, die ouders zullen er biddend naar staan, hun kinderen gehoorzaamheid en onderwerping aan het gezag bij te brengen. Aan het ouderlijk gezag, aan het gezag van het onderwijzend personeel, aan het gezag van de overheden. Maar dan toch allereerst en allermeest aan het gezag, aan de geboden van God als de opperste soeverein. En ze zullen er biddend naar staan om hun kinderen daarin in eenvoud, in oprechtheid ook voor te leven. Geliefde ouders in ons midden, we hebben het toch eens plechtig beloofd aan de belovende verbondsgod, toen we ons kind, onze kinderen ten doop hielden. Amram en Jochebed vreesden het gebod des konings niet. En daarom hebben ze hun kleine Mozes 3 maanden lang verborgen gehouden. En onze tekst zegt: ze deden dat door het geloof. Door het geloof dat beleid: ons kind hebben we van God ontvangen Het is zijn gave. En die mogen wij niet zomaar wegwerpen. Nee, het is niet alleen het liefhebbende ouderhart, dat ook, hoe zou het anders kunnen? Maar dat verbergen van hun kind is voor hen een zaak van geloof geweest. Op dat geloof hebben ze hun kind verborgen. O zorgvuldiger dan ooit zullen ze hun huis hebben afgesloten voor vreemde blikken. Er zullen genoeg spionnen van Farao in het land Gozen hebben rondgelopen. En wat zullen er vanuit de woning van Amram en Jochebed hun verzuchtingen tot de Heere zijn opgezonden. Immers, wie kan een zuigeling verborgen houden? En wie heeft een kind dat nooit huilt, dat altijd stil is? Maar toch, Amram en Jochebed hebben hun kind 3 maanden lang verborgen gehouden. Ze vreesden het gebod des konings niet. Ach, ze zullen wel meer dan eens in angst hebben gezeten. Het waren ook maar kleine mensjes. Maar er staat hierbij, door het geloof. En het geloof, wanneer het er mag zijn in de beoefening, stijgt boven alle vrees uit. Wie in het geloof staat, oh ja, die is zelf een heel klein, nietig mensje. Maar die heeft een grote God. Wat zal een nietig mens mij doen? Al is hij ook de farao. Geliefden, zijn de mensen in bepaalde omstandigheden wel eens heel klein voor ons geworden. En God groot. Met mijn God spring ik over een muur. Wat zal een nietig mens mij doen? Zo was het nu voor Amram en Jochebed, ouders van Mozes. Ze hadden een grote God. En daar mochten ze een groot vertrouwen op uitoefenen. Het staat er zo rijk in onze tekst, en ze vreesden het gebod des konings niet. Dat goddeloze gebod. Ze vreesden het niet. Want ze vreesden God. Ouders, ouderen, mag het door genade van ons gelden. Vrezen we misschien wel de geboden van de farao's van onze tijd? Of mogen we God vrezen? Kinderlijk. Echt, hartelijk. Met een hart waarin de liefde Gods is uitgestort. Zodat we een heilige hoogachting kregen voor God en voor zijn heilzame geboden. Mogen we de Heere vrezen? Jongens en meisjes, die vraag komt ook naar jullie toe. Mogen jullie de Heere vrezen, dan zal dat uitkomen. Ook naar buiten. In het leven van elke dag. En dan denk ik niet allereerst aan allerlei uitwendige dingen. Die best wel belangrijk zijn. Maar al die dingen, die hebben, als het goed is, te maken met de binnenkant. Of er vrezen Gods in het hart is. Laat ik het eens zo zeggen, dat is niet allereerst de vraag wat je allemaal doet of niet doet. Maar waarom je het doet of niet doet. De diepste drijfveren. Of er liefde Gods in het hart is. Liefde voor God en zijn woord. En zijn geboden. En als dat het geval is. Nee, dan hebben we en dan krijgen we het niet gemakkelijk in ons leven. En zeker ook niet in het jonge leven. En dan kom je zeker in onze tijd hoe langer hoe meer alleen te staan. En dat zal in de toekomst nog wel veel erger worden. En het gaat snel. Denk maar aan de wetgeving van ons paarse kabinet. En dan voelen we toch, dan proeven we toch. Waar het heen gaat. Waar het heen moet volgens hen. En wat is het gevaar groot. Dat we zo geleidelijk aan. Want toch alles komt niet in één dag. Maar meegaan. En meebuigen voor de goden van de tijd. O het volk van God. Dat zal door de farao's van onze tijd hoe langer hoe meer in het isolement worden gedrongen. Gediscrimineerd worden. En dan kan het best eens zijn dat dat grote offers van ons gaat vragen. Misschien ons werk, bedrijf. Zelfs het leven. Wanneer we uitkomen voor de naam en de zaak des Heren, zouden we ons er niet op moeten voorbereiden. Heeft de Heere Jezus dan niet tot de zijnen gezegd, en dat is al even geleden, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hij voegde wel aan toe, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En daarom het geloof dat uit hem leeft overwint. Maar dan ook het geloof alleen. Het geloof dat leeft uit wie God is in Christus. Het geloof dat zich vastklemt aan het woord van God. Dat gehoorzaamt. Aan zijn geboden en dat moed schept uit zijn beloften. Want gemeente, ondanks de geboden van alle farao's, ook van onze tijd, gaat God zijn gang, zijn vaste gang. Och, veel jongetjes zullen wel door de beulen van farao zijn omgebracht. Maar God zorgt ervoor dat Mozes op een wonderlijke wijze wordt gespaard. Om straks als middel in Gods hand Israël te verlossen. Uit het diensthuis van Egypte. En om op te treden als de middelaar van het Oude Testament. En ik mag die lijn wel even doortrekken. Vele eeuwen later zullen de beulen van Herodes. Veel kindertjes van Bethlehem doden. Maar de kleine Jezus die wordt gespaard. Door de ouders in opdracht van de Heere meegenomen naar Egypte. Om daarna als de middelaar van het nieuwe verbond zijn gezegend borgwerk te verrichten op grond waarvan vloekwaardige Adamskinderen verlost worden van het hoogste kwaad om gebracht te worden tot het hoogste goed in Gods verzoende gemeenschap. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Ze vreesden het gebod des konings niet. Zal u wellicht zijn opgevallen, gemeente, dat ik tot nog toe 1 tussenzinnetje van onze tekst niet genoemd heb. Dat staat er wel. En ook heel duidelijk. En het hoort daar ook helemaal bij. En het wordt zelfs vermeld als de reden voor de handelwijze van Amram en Jochebed. Door het geloof werd Mozes 3 maanden lang door zijn ouders verborgen. Overmits, omdat ze zagen dat het kindeke schoon was. Staat ook in Exodus 2, waaruit we gelezen hebben. En de vrouw, ze Jochebed, werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg ze hem 3 maanden. Jochebed vond dus haar jongetje schoon. Nou, dat vindt denk ik iedere moeder. Ja, je moet toch bij je moeder niet iets lelijks, iets onaardigs zeggen over haar kind. Zelfs al is dat kind gehandicapt, lichamelijk of verstandelijk of allebei. Maar dan hebben doorgaans de ouders juist voor dat kind ontzaglijk veel liefde. En ze vinden dat kind schoon. Stefanus, de eerste martelaar na Pinksteren. Stefanus verklaart deze geschiedenis is een reden die hij hield voor de Joodse raad vlak voor zijn steniging. In Handelingen 7. En dan zegt hij dat dat kind uitnemend schoon was. Uitnemend schoon. En dan staat er in de grondtekst, onze kanttekenaars wijzen daar ook op, dat het kind schoon was voor God. Schoon voor God. In het Hebreeuws, het Oude Testament, in Exodus 2, goed voor God. De ouders hebben in hun kindje iets gezien. Iets bijzonders. Iets waaruit ze meenden te besluiten dat God met hun kind bijzondere bedoelingen had. En ze hebben het goed gezien. Want ze zagen het met de ogen des geloofs. En met name daarom hebben ze Mozes 3 maanden lang verborgen gehouden. En ze vreesden het gebod des konings niet. Want ze zagen dat hun kind schoon was. Schoon voor God. Er straalde van de kleine Mozes iets af. Van de schoonheid, van de heerlijkheid des Heren. Ik denk even aan wat jaren later gebeurt wanneer Mozes afdaalt van de berg Sinaï. De berg van de wetgeving. En dan lezen we dat het vel van zijn aangezicht glinsterde. Als gevolg, als vrucht van zijn omgang met God daar op de berg. Maar hoe het ook zij, Mozes was schoon voor God. Goed voor God. En nu was die schoonheid van Mozes Een teken dat God met Mozes bijzondere bedoelingen had. En dat hebben zijn ouders door het geloof mogen zien. Maar toch geldt het, zei het ook in andere zin. Maar geldt het niet van al Gods kinderen dat ze schoon zijn. Schoon voor God. Goed voor God. Ik denk aan wat de bruidegom in het hooglied zegt tot zijn bruid. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. En er is geen gebrek aan. O ja, Gods kinderen zijn schoon voor God. Nee, niet in zichzelf. O, wij zijn door onze val in Adam zo lelijk geworden. Zo lelijk voor God. Onze natuur is al zo verdorven geworden, dat we allen in zonden ontvangen en geboren worden. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Niet waar, zo beleiden we het in onze catechismus. En dat is niet alleen maar een regeltje uit onze belijdenis, maar dat is de ontzaglijke, dat is de verschrikkelijke werkelijkheid. Gelijk geschreven is, aldus de apostel Paulus in de Romeinenbrief, en dan citeert hij het Oude Testament. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. En dan even verder. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat zegt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Geliefden, hebben we onszelf al eens zo leren zien in de spiegel van Gods heiligheid, in de spiegel van zijn heilige wet. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Hebben we ons zo al leren kennen in het licht van Gods heiligheid? O, dat is nodig. En daar moeten we de Heere maar veel om vragen, gemeente. Om dat goed te mogen zien. Hoe lelijk. Hoe afzichtelijk we door de zonde zijn geworden. Geschapen als Gods beelddrager. En nu zo geworden. Door eigen schuld. Met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Ja, we moeten de Heere maar veel en vurig vragen om dat te mogen zien. Hoe groot onze zonden en ellenden zijn. Opdat we ons voor het aangezicht Gods verootmoedigen. Opdat dat onze schuld en onze nood mag worden. Want dat is de weg om heen gedreven te worden naar de Christus. Naar hem die is afgedaald in onze verlorenheid. Die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Maar die tot zonde gemaakt is. Er was geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeren. Een man van smarten en verzocht in krankheden. Hij was veracht, de onwaardigst onder de mensen. Maar de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. O, dat is de taal van een verbrijzeld hart, maar waarin de Heilige Geest het geloof doet opbloeien, dat heerlijkheid ziet. In die borg van zondaren, in die man van smarten, in zijn vernedering. En zalig, wanneer we door de Heilige Geest overreed, met heel ons lelijke, afzichtelijke zondaarsbestaan, mogen schuilen achter het bloed van die zaligmaker. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. O, nu ziet de Heere geen zonde meer in zijn Jacob. En geen ongerechtigheid in zijn Israël. Bekleed met de mantel der gerechtigheid. Door Christus verworven in de weg van zijn borgtochtelijk sterven. Rein voor God. Schoon voor God. Als had ik geen zonde gekend nog gedaan. Als had ik al de gerechtigheid volbracht die Christus voor mij volbracht. Ik ken een mens in Christus. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op zijn vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Mozes was schoon. Schoon voor God. Goed voor God. O, mogen wij het al zijn. Door genade. Om Christus wil. We gaan eindigen. Maar zullen we dan toch maar niet eindigen. In die schone Mozes, maar in die schone Christus. Geliefden, wat zou het groot zijn. Wanneer we nu eens als arme schuldige, doemwaardige, lelijke zondaren in onszelf, met een hart vol verwondering en aanbidding, ziende op de Christus, in zijn middelaarschoonheid, zouden mogen instemmen met de dichter, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Amen. Danken. Groot en heerlijk God, ook aan het einde van deze tweede dienst op deze zondag aan deze plaats komen wij tot u, die ons rijke danken stof geeft voor alles wat u ons gaf, en dat was veel. U hebt gewaarschuwd, vermaand, opgewekt, genodigd, gelokt, beloofd. Heer, het was van uw kant alles zo groot. O, laat het niet eens tegen ons getuigen in de dag van het gericht, die zomaar kan aanbreken. En wij zijn er dwaas en vijandig genoeg voor, maar Heere, wilt u door uw geest ons in alle waarheid leiden. Bewaar ons ook voor vrome maskers. Ruk ze maar af. Uw geest leidt in alle waarheid en maakt daarom ook waar, oprecht. Heere, zegen wat van u was. Vergeef het zondige. En ons verder nabij zijn, als we weer van hier gaan, leidt ons veilig op weg naar huis. Sterk, bekwaam tot de taak die wacht. In de komende dagen van de week die we ingingen, ieder op eigen plaats, geef kracht en gezondheid, ook moed en lust en gelegenheid om te werken. En dat we het mogen doen. in de vrezen van uw naam. Gedenk ze die met zorg en met spanning en met verdriet de week ingingen en de komende dagen tegemoet zien. Wees hun een toevlucht. In alles. Gedenk deze gemeente. Woon en werk rijk. Met uw geest in het hart en leven. Van oud en jong. Opdat Christus steeds meer gestalte mag krijgen. Ook in de uitstraling van het leven der gemeente naar buiten. Zodat anderen tot jaloersheid verwekt mochten worden. Omdat ze zien dat het een volk is door u gezegend. Gedenk de kerkraad. Gedenk onze vriend en broeder. De butter die hier mag arbeiden. Dat hij het mag doen met vreugde. Bovenal met zegen. Dat hij mag werken in dat kinderlijk vertrouwen. Dat zijn arbeid niet ijdel zal zijn in u. Gedenk hem en zijn vrouw en al de zijnen. Heere, breid uw handen zegenen over ons allen uit. Heb dank voor wat u gaf en hoor ons gebed. In die dankende en biddende hoge priester aan uw rechterhand. De Heere Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. We zingen nog Psalm 19 vers 5. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. We zingen Psalm 19 vers 5. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. De troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.